twee mensen hier stralen omdat ze in Israël geweest zijn. Ze zijn daar gedoopt, ze zitten wat achterin. Ze schonken koffie zo pas, maar u pakt ze maar, Ari en Hani. Maar ik kom niet zozeer op die Israëlreis terug. Waren het niet dat wij van jullie samen een bedrag hebben meegekregen? Een paar maanden terug is hier gecollecteerd. Dat is altijd de eerste zondag van de maand voor een speciaal doel. En dat was toen voor de in de Heer Jezus gelovende Messiaanse Joden. Dat bedrag had 310 euro heb ik in een envelop meegekregen van jullie. En dat heb ik mogen overhandigen in Yad Hashmona. Dat is een moshav, een soort dorp van deze Messias beleidende Joden. En daar heb ik die envelop in samenspraak met Fredi Winkler, dat is iemand van Middernachtsroep, aan Eli Bar David mogen overhandigen. Die Eli Bar David is een soort vriend geworden in de loop van de jaren. Meer stichter en in elk geval geestelijk vader van dat hele gebeuren. Ook van een Bijbelse tuin om die Moshave heen, waar mensen welkom zijn en waar hij heel veel mensen uit de Joodse families bij elkaar ziet komen. Onder andere de premier van vandaag, Netanyahu, is met zijn vrouw, gezin, kinderen daar geweest. En die is daar rondgeleid door Eli en is daar op de hoogte gesteld van een Joods boek, het Nieuwe Testament. Het gaat over een Joodse man, dat is de Heer Jezus. En hij heeft vragen gesteld, bedoel je Jezus soms? Ja, die bedoel ik. Maar ze mogen niet evangeliseren, maar ze mogen wel vragen oproepen en daar zijn ze meesters in, dat kan ik u verzekeren. Uw geld is daar terechtgekomen voor dit doel. Dus niet alleen maar om ze sociaal te onderhouden, maar juist met het oog op de evangelisatiearbeid die daar verricht wordt in de richting van de Israëlieten, de mensen van Israël. En ik moest daarbij de groeten aan jullie overbrengen. Ze kenden jullie niet. Ik zei, nou, ik kende wel een paar, dus ik zal ze absoluut groeten. 310 euro. Vanavond krijgt u een nieuwe kans voor Trans World Radio. Komt nog. Hebreeën 11. Alle die hier altijd komen, of zo nu dan komen, weten dat we op die eerste zondag van de maand ook een soort thematisch dienst hebben. De brief aan de Hebreeën. We zijn nu bij hoofdstuk 11 gekomen. En we nemen de eerste verzen van hoofdstuk 12 ook mee. Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Lees nog een keer. Zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Er moet dus nog een schepper zijn geweest. Door het geloof heeft Abel Goden een beter offer gebracht dan Kain. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Henoch, Noach, 7. Abraham, 8. Sara, hoofdstuk 11, vers 11. Vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen. Isaac en Jacob. Isaac zegent Jacob en Esau. 20. 21. Door het geloof heeft Jacob de zegen doorgegeven. 22. Jozef. 23. Mozes. Hele rijen komen. Ik sluit af met vers 39. Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Daarom dan, Laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Tot zover. Het gaat in deze brief om gelovigen uit de Joodse gelederen, Joodse families. Ik heb iedere avond, denk ik, nog gezegd dat het voor hen heel moeilijk was, want zij kregen gelijk te horen nadat ze de Heer Jezus hadden aangenomen: je bent niet meer mijn zoon. Een ander zei: ik onterf je. Of weer een ander zei: ik kijk je niet meer aan. En ze hebben de narigheid ondervonden van het geloof in de Heer Jezus. Het was onmiddellijk raak. Dat die mensen die tot geloof gekomen zijn de neiging hadden om toch maar weer het hoofd een beetje in de schoot te leggen, dat is begrijpelijk. Je zult maar in zulke schoenen staan. En ze waren geneigd om weer mee te doen met het optrekken naar Jeruzalem, met het gaan naar de feesten, naar de gezette hoogtijden van de Here, weer meedoen, bijvoorbeeld met Pesach, meedoen met Loofhuttenfeest. En dan komt het gevaar om het hoekje kijken. En deze brief helpt deze gelovigen enorm. En zeg, moet je luisteren, je moet het niet doen, want wat betekent dit? Het betekent dat je in Jeruzalem weer gaat staan naast hen en samen met hen die net de Heer Jezus naar het kruis verwezen hebben. Die riepen: weg met hem, kruisigen. We willen niet dat die koning over ons is. Wil je aan die kant gaan staan? Is dat wat je wilt? Natuurlijk wilden ze dat niet, maar de uiterste consequentie is dat je dan de Zoon van God opnieuw kruisigt. Maar in deze brief steeds iets mooiers, iets beters, iets veel groter dan Israël ooit heeft gezien. Een grotere zegen, een hemels vooruitzicht, betere situaties en een betere ondergrond. En nu komt aan het eind van deze brief vrijwel nog een opsomming van: en in je strijd, beste gelovigen uit de Joden, sta je niet alleen, want eigenlijk hebben de oudvaders hetzelfde meegemaakt. Zij stonden ook al alleen. Ze hadden ook al van dezelfde dingen te duchten. Ook zij zijn verworpen en de profeten, ze zijn gedood en misschien wel verguisd en verschopt en weggestuurd. Sommigen zijn zelfs in stukken gezaagd. Ik heb dat niet gelezen, maar het staat wel in de tekst. En ze hadden tijd genoeg gehad om terug te keren. Bijvoorbeeld Abraham en ook anderen, die hadden terug kunnen gaan naar het Babelse land als ze dat hadden gewild. Jullie, met je moeilijkheden van familie en society en gemeenschap, of stelde, maar van de hele omgeving, jullie hebben eigenlijk niet iets vreemds. Eigenlijk is dit altijd al zo geweest. Dat is de taal. En door het geloof zijn ze overeind gebleven. Dat is dit hoofdstuk, door het geloof. De dingen die we niet zien hebben toch zekerheid door het geloof. Natuurlijk zegt de wereld: ja. Nou ja, die maken zich al blij met een dode mus of zo. En roepen er gelijk maar bij: beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. Nou ja, dan ga je weer. Weet je, al die termen die kennen jullie. Dat is niet vreemd. Dat hoor je eigenlijk altijd. Maar die christenen zijn van die rare lui, die maken zich al blij met een dood vogeltje. Maar ze weten helemaal niet of het wel allemaal zo wordt, of het allemaal gaat zoals zij zeggen. Door het geloof. Door het geloof. Door het geloof. De zekerheid van de dingen die we niet zien. Er is een lied, en misschien hebben we dat met Pasen wel gezongen. Ik was net niet hier, maar we hebben het in Israël wel gezongen. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En dat hij aan het kruis een eeuwig heil verwierf, ik geloof. Mijn eigen lievelingslied is 112, Johannes de Heer. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond, dat weet ik niet. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Door het geloof. Ik zou iedereen willen vragen, waar sta je nu? Jaap zei net in zijn inleiding, als de Heer Jezus in het midden staat, dan zijn er dus twee kanten. En bij die moordenaars was er één die de kant van de Heer Jezus koos en de ander niet. Job heeft in de oude tijd ooit gezegd, u vindt dat in zijn schitterende omschrijving, hoofdstuk 9. Was er maar een scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Job klaagde, hij had het heel moeilijk. Zijn vrienden hebben hem beschimpt, beschuldigd, die hebben hem van alles aangewreven. Ze waren niet juist in hun uitspraken, maar het gebeurde wel. Was er maar iemand die er tussenin zou kunnen staan, een scheidsrechter. Nou, Job heeft hem niet gezien. Jeremia krijgt in zijn dagen, als het helemaal niet goed gaat in Jeruzalem, de opdracht, zoek in de straten van Jeruzalem, ga, kijk het, of er iemand is die in de bres zou kunnen staan. En Jeremia heeft hem niet gevonden. In Ezechiël zegt de Heer in het Bijbelboek Ezechiël, ik zelf heb naar iemand gezocht, maar hij was er niet. Jeremia had waarschijnlijk Veenendaal overgeslagen, maar de Heer zegt, ik heb Veenendaal ook bekeken. Ook daar was hij niet. En het Nieuwe Testament zegt dan in de brief van Timotheus, er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Die ging er tussen staan. Je mag nu nog vanavond kiezen voor de Heer Jezus. Je kunt wel zeggen, ja, dat geloof ik allemaal, dat neem ik ook aan als waarheid. Maar je kunt het als waarheid aanvaarden zonder dat je zelf een keuze maakt. Ik weet wat ik zeg hoor, we hebben een eigen leven. Je kunt van alles in theologische zin opslaan, meenemen, zonder dat het je iets doet. Ik hoop echt dat je allen hier een keuze gemaakt hebt voor de Heer Jezus. Ik geloof Heer, misschien zeg je erbij, kom mijn ongeloof te hulp. Dat zou kunnen, maar ik geloof. Ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Als je dat doet, ben je een kind van God. Als je dat doet, heb je leven uit God. Als je dat doet, heb je een schitterend, schitterend toekomstperspectief. Het is buitengewoon. Het is met geen pen te beschrijven wat je daardoor en daarin krijgt. Maar risico's zijn er ook. We roepen wel eens, en vroeger tenminste heel heftig, van ja, dat kost je niks, het is allemaal gratis. We hadden het immers om niet gekregen en we moesten het om niet weggeven. Het kost niks. Nou, dat zeg ik niet meer zo. Ik ben wat ouder geworden. Ik zeg nu, het kost je heel veel. Niet een aantal bijbelteksten uit je hoofd of ik weet niet wat allemaal. Maar het kost je in feite alles. Het is inleveren. Hier ben ik. En dat zou kunnen betekenen dat je morgen op de werkvloer, als je dit vertelt, uitgelachen wordt. Of dat je raakballetje weggepikt wordt. Klein voorbeeldje uit militaire dienst. Of dat er van alles gebeurt in de familie. Dat er van alles kan gebeuren. Ze kunnen je misschien wel negeren. En vroeger was je de getapte jongen. Maar misschien is dat nu niet meer zo. En misschien heb je het daar moeilijk mee. Er komt in dezelfde sfeer als de gelovigen uit de Hebreeuwse families. En dat probleem is behoorlijk groot. Wij moeten vertellen van de Heer. Ja. Alsof je met een lijstje geboden weer hier vandaan gaat. En nu moet ik dit en nu moet ik dat. Maar als je hart vol is, dan hou je het niet meer. Dan ga je vertellen van wat de Heer Jezus in jouw leven heeft gedaan. En dat zou wel eens iets kunnen betekenen. Ik hoop dat je het voelt en pakt. Want het is nu precies wat hier staat. Tijd genoeg gehad, Abraham, om terug te keren. Hij had terug kunnen gaan zonder al die narigheid. Hij had geen vierkante meter grond gehad in het beloofde land. Niks. God had gezegd, dit geef ik je. En je nazaat als de sterren, poehoe, en als de korreltjes zand, oh, niet te tellen, dat is het. En hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar even later zeggen, ja, maar ik heb niemand, er is geen kindje. Alleen die oude knecht Eliezer die is er nog, dus die zal het dan wel krijgen. Zie hem zitten. En toch, hij heeft zijn eigen zoon op het altaar gelegd. En toen die zoon er dan was, weet je wel, die erfgenaam van alle dingen, toen moest hij hem offeren. Je zou zeggen, nu is er maar één die dit echt waar gaat maken. Alle beloften van God zijn op hem gelegd. En nu moet die ene ook nog op het altaar komen. Eigenlijk is dit niet te omschrijven. Sowieso niet. Omdat het ontzettend moeilijk is om die je echt lief hebt terug te geven aan de Heere. Ik ga daar niet klein over doen, want het is ontzettend moeilijk. Je zit er waarschijnlijk, die kinderen hebben verloren, die zijn gestorven. Hoe zwaar, hoe moeilijk is het om die route van de Heere te aanvaarden als van hem. En om dan te zeggen, door het geloof. Want niet in eigen kracht, niet in iets wat van jezelf is, door het geloof. Die dingen spelen hier in deze brief een hele grote rol, maar die spelen nog steeds een enorme rol. Abraham heeft zijn eigen zoon op het altaar gelegd. Hij had de opdracht gekregen om de enige, zijn Isaac, dat betekent vreugde of lachen, die hij lief had, om die enige, waar ze zo lang op gewacht hadden en die ze ook niet gekregen hadden in eigen kunnen, want hij was al oud en Sarah was oud, dat lukte al lang niet meer, om die enige op het altaar te leggen. Ik sta altijd perplex als ik daaraan denk en het vliegt me echt een beetje naar mijn gemoedstoestand, naar mijn keel. Hij gaat op reis en op de derde dag zag hij die plaats van verre. Die derde dag heb ik al een paar keer iets over gezegd, geloof ik. Maar ik ben niet helemaal zeker of ik dat hier gedaan heb. Maar de derde dag in de Bijbel is een hele bijzondere dag. De derde scheppingsdag is bijzonder. De derde dag in het leven van Abraham, maar ook de derde dag in de toekomst. De derde dag van de bruiloft in Cana. Enfin, er zijn heel, heel veel duidingen over de derde dag die heel erg uniek zijn. Maar Abraham zag die derde dag. En op de derde dag is de Heer Jezus opgestaan. Die derde dag. Maar Abraham heeft die plaats gezien, heeft het mes en het vuur bij zich gedragen. En Isaac droeg het hout en zo gaan die twee daar samen de berg Moria op. Dat blijkt het berg Moria te zijn. Nou, ik zal het helemaal niet zo lang daarover maken, want de berg Moria is waar nu die rotskoepel, de Dome of the Rock, die rotskoepel staat op de heilige plaats. Islamitisch heiligdom. Iedereen is het erover eens dat het daar geweest is. Dat is ook die plek waar David vele jaren later een altaar heeft gebouwd. Die plek heeft hij gekocht van die meneer Ornan of Arauna. En daar heeft de Heer geantwoord met vuur uit de hemel. En David is vanaf dat moment daar geweest. Het zwaard des Heren werd weggestoken. Dat hing daar wel als een zwaard boven Jeruzalem. Maar toen daar op die plek een altaar kwam en een offer gebracht werd, toen heeft God gezegd, het zwaard kan weg. Daar is nu vijandschap. Opnieuw. Ik moest mijn Bijbel thuis laten. Je mag niet met een Bijbel op de Heilige Berg daar. Dat mag niet meer. En als je het wel doet, dan krijg je behoorlijk onderuit. Gebeurde vlak boven ons, voor ons. Ik had mazzel, mijn chauffeur, of onze chauffeur, die bracht die Bijbel wel weer terug. Even later. Maar je mag niet bidden. En je mag helemaal niks. Je mag niet zingen. Je mag niet Bijbel lezen. Ze zijn zeer tolerant, dat voelt u, hè? Heel tolerant. We waren met 36 mensen en van die 36 heb ik velen gehoord die zeiden, nou, we stemmen dan toch maar op Wilders. Het is wel niet onze club, maar ja. Als je dat meemaakt, dan kom je zover. De vijandschap druipt eraf. Ze willen niets horen over de Heer Jezus. Nul. Op die moskee van Omar, dat is het andere gebouw wat erop staat, staat gewijd aan de God die geen zoon heeft. Nou, weet je ook genoeg. En op die Dome of the Rock, weet je wat, die rotskoepel, met die mooie gouden club, daar staan, ik weet niet hoeveel teksten op. En nu zijn die teksten een beetje voorgelezen in onze begrijpelijke taal. En je schrikt je lam. Het is echt islam, ja. Met een nadruk op het laatste lettergreepje. Het gaat steeds over dat die Jezus niet de Messias is. Die plaats waar de Heer Jezus zal gaan schitteren, is nu in de handen van de antichristelijke sfeer. De mensen wil ik losmaken van hun leer. De mensen zijn geen draad slechter dan de mensen in Veenendaal. Maar hun leer is antichristelijk. Daar zitten we mee. Dat was toen al zo. Toen de Heer Jezus hier was, hebben ze hem niet gewild. Dat blijkt uit de rest van ons stuk. Maar Abraham heeft daar op die plek een terrein van de vijand waar Abraham geen vierkante meter grond had. Helemaal niets. Dit geweldige gedaan. En God heeft geantwoord. En God heeft op die plaats gezegd, Abraham stop! Tegen David, steek het zwaard terug. Het hing daar wel, maar het werd niet gebruikt. En op die plaats, waar de Heer Jezus zei, het is volbracht. Want Golgotha is een uitloper van de berg Moria. Toen heeft God geantwoord dat het oordeel weg is voor wie gelooft. Dus is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Opnieuw zeg ik, dit is zo helder voor je, als je het echt aangenomen hebt, zeg je, oh, gelukkig. En daar, die berg Moria, heeft de Heere gezegd, dat hij zelf in een lam ten brandoffer zou gaan voorzien. Jaweh, Jireh, de Heere zal voorzien. De Heere zal voorzien. De Heere is iemand die voorziet. Hij kan niet anders. Hij doet het altijd. Hij doet het vandaag. Hij doet het morgen. Hij doet het altijd. Hij kan niet anders. Zo is onze Heere. Niet een toornende God die alleen maar straft en met een rood potlood rondgaat van hoeveel onvoldoende kan ik vandaag uitdelen. God is iemand die voorziet. God voorziet een lam ten brandoffer. God heeft voorzien. Abraham moest het al een beetje, ja, laat maar zeggen, waarnemen. Hij wist het ook niet, maar hij heeft het wel gedaan. In zijn geloof heeft hij, ja, gezegd, Heere God, zelfs als ik hem zou slachten, zelfs als ik hem zou offeren, kunt u hem nog uit de doden weer terugbrengen. Dat heeft hij overwogen, zegt de Bijbel. Door het geloof. Begrijpt u hoe ver gelovigen zijn gegaan met de Heere? Zou je het met hem durven wagen, morgen, ten aanzien van je collega's, ten aanzien van je familie, of misschien wel de straat, of de schoolgenoten, of de klasgenoten. Zou je het met hem durven wagen? Zou je durven zeggen, ja, ik geloof, ja, ik geloof, ja, ik geloof! Door het geloof, door het geloof, door het geloof. Henoch wandelde, Noach bouwde, Jacob zegende. Pak ze maar op. Al die geloofsmannen, vrouwen, ze worden hier genoemd, door het geloof. Wij zullen ook vandaag moeten durven zeggen tegen alles wat ons bespringt, ik geloof. Ik geloof dat de werelden ontstaan zijn, zoals ik het net gelezen heb, door het woord God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Geen discussie. Het gaat mij niet om de discussie. Het gaat mij ook niet om, nou, het volk van God moet maar gewoon dom aanvaarden wat er ooit gezegd is en daarna niet meer over. Nee, dat is het niet. Maar als het geloof geen rol meer speelt, is de wetenschap de baas geworden. En de Bijbel zegt, het is door het geloof. Wij dan gerechtvaardigd uit, op grond van, niemand weet het. Ik wil niet raar doen, ook niet schoolmeester achter. Wij dan gerechtvaardigd op grond van een paar hebben het. Op grond van geloof hebben vrede met God. Op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Waarom dan niet? Waarom zouden we niet dit zo koesteren en in onze harten leggen dat we zeggen, en niets en niemand kan ons dit meer ontnemen, want dit is zo kostbaar, dit is zo uniek, dit wil ik vasthouden. En we staan niet alleen, zegt het Nieuwe Testament, we staan samen met deze wolk van getuigen. Zij hadden een andere keuze kunnen maken. Ze deden het niet, want zij geloofden dat God het geweldige zou gaan geven. En dat heeft hij gedaan. Uiteindelijk hebben al die offers heen gekeken naar dat ene offer, ooit niet door Abraham gebracht, maar God de Vader ging met God zijn Zoon, de Zoon, naar die heuvel. En God met alle eerbied had het mes en het vuur. En de Zoon droeg het hout, hij zelf zijn kruis dragende. En daar op die heuvel, daar is het gebeurd. En toen werd het donker in die nacht. En daar, in die 3 uren van donkerheid, heeft de Heer Jezus mijn prut en mijn verkeerdheid en mijn schuld voor de Heilige God beleden. En gezegd, reken het mij maar toe. Ik wil betalen voor dato. En zelfs meer dan dat. Maar dat heb ik al een keer eerder uitgelegd. Zo geweldig, zo uniek, heeft de Heer Jezus voor mijn schuld, voor mijn verkeerdheid, daar willen lijden, willen sterven. Want God zei dat de zonde, het loon van de zonde, de dood is. En dat is gebeurd. En nu, ja, zeggen we dan, in het liefst zo snel mogelijk, nu denken we niet meer aan het lijden, nu denken we aan de opstanding. De opstanding is, ja, is veel, wat zouden we zijn? Nou, inderdaad, het is geweldig dat je mag denken aan de opstanding van de Heer Jezus. Hij is niet in het graf gebleven, hij is opgestaan. Gelukkig. Maar hij is wel naar het kruis gegaan. De Heer Jezus, hij liep daar door Jeruzalem met die kruis, met dat kruis. En met alles wat daarmee te maken heeft. Door het geloof. Ik hoop dat je Hebreeën 11 voor jezelf leest. En misschien gaat zeggen, nou ja, jongen, jongen, jongen. Als ik dan lees over wat er allemaal is gebeurd. Muilen van leeuwen dichtgesnoerd, kracht van vuur gedoofd, scherpe zwaarden ontkomen, zwakheid hebben zij kracht gekregen. In oorlog zijn ze sterk geweest, hebben vijandige legers doen afdeinzen. Vrouwen hebben haar doden door opstanding terugontvangen. Anderen hebben zich laten folteren, van geen bevrijding willen weten, omdat ze aan een betere opstanding deel mochten hebben. Anderen weer hebben hoon en geeselslagen verduurd. Daarboven nog boeien en gevangenschap. Ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, door midden gezaagd, met het zwaard vermoord, rondgezworven in schapenvachten, door het geloof. Nou, dan denken wij, onze woestijnkamelen zijn van redelijke kwaliteit. Misschien een APK'tje van de week, maar goed, dan gaat het ook wel weer voor een jaar. En verder gaat het wel aardig. We hebben zo weinig te verdragen. En juist wij, die zoveel uiterlijke zegen erbij gekregen hebben, lopen risico dat we eigenlijk niet meer lijden willen. En zodra er iets is, dan trekken we aan de bel. Desnoods bij de gemeente. En als de gemeente zegt, ja, maar daar hebben wij geen loket voor, dan zeggen we, aha, daar en daar, ander land misschien, maar daar is iemand en die lost dit probleem voor ons op. Want we willen van de problemen af. Daar gaan we weer. Ik heb het vaker zo benoemd. Door het geloof. Durven nog. Nou, Hebreeën 12 gaat door. Laten ook wij, nu we zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. Het gaat niet alleen om de zonde, het gaat ook om de last. Ik heb het niet van mezelf, want ik heb het vroeger eens gelezen. Een schrijver schreef, stel dat je een kistje met gouden munten had. En daar ben je heel blij mee. En dat is een kostbare schat. En die wil je ook niet laten wegroven. Dus die hang je met een vrij sterk stukje touw om je nek. En die hou je bij je. Wat moet er nu gebeuren als jij je uiterste krachtinspanning nodig hebt om te ontkomen? Dan zul je misschien wel dat kistje met goud moeten afleggen. Niet omdat het op zich verkeerd is, maar omdat het voor jou een last is. Vul het maar in. Je kunt 1000 keer zeggen, nou, ik neem alleen het laatste bankafschrift mee, dus wat lichter. kan. Alle last. Wat staat je in de weg vandaag? Ja, alle zonde, dat snap ik nog een beetje. Dat gaat er best in. Maar alle last, wat staat tussen de Heer en ons in? Wat hebben we nog? Wat eigenlijk weg moet. Eigenlijk, zo'n raar woord. We weten al lang dat we iets moeten doen, maar we doen het niet. Want eigenlijk is het zo mooi. Weet je, eigenlijk had ik dit moeten doen. Maar laat maar even. Laat maar. Alle last en de zonde die ons zo licht omstrikt in de weg staan. Met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En laat ons ook daarbij gericht zijn op de volleinde van het geloof. Let u op, hè, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. Dus hij, onze Heer Jezus, wordt nadat de hele rij geloofshelden is geweest. En er een enorme galerij van godsmannen, godsvrouwen de revue heeft gepasseerd. En dan moet je eens naar hem kijken. Hij toch verdroeg het. Hij toch werd miskend. Hij toch werd verguisd. Hij toch werd uitgelachen. Ze moesten hem toch niet. Ze hebben hem gestelen. Ze wilden hem van de stijlte werpen. En hij komt als een volgende getuige in hoofdstuk 12 er ineens bij. En ze kijkt anders naar hem. De Heer Jezus. Die de wedloop liep. En die alleen gericht was op zijn vader. De schande niet achter de gezeten is, die nu gezeten is, de rechterzijde van de troon Gods, vestigt uw aandacht dan op hem, die zulke tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, omdat ge niet door matheid van ziel verslapt. Uiteindelijk komt, nadat allen geweest zijn, al die geloofshelden uit het Oude Testament zijn geweest, en dan ineens komt de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Ineens komt mijn heiland daar te staan. Kijk dan eens naar hem. Wat gebeurde er met hem? Had hij een aardig onderkomentje? Nou nee, hij had geen plek. Vossen hadden nog een hol, een vogel, een nest, maar hij had niks waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Hij had niets. En toch hij ging. En hij heeft alles verdragen. Door het geloof. Lucas 12:50 zegt zo schitterend, de Heer Jezus zelf zegt het, dit en dit gaat er gebeuren. En hoe word ik gedrongen totdat het volbracht is? Alsof die geperst werd, geduwd werd, om tot die voleinding te komen. Dat voleinding, het is volbracht, tot dat punt te komen. De Heer Jezus, hij heeft het gedaan. Voor jou, voor mij. En nu worden wij uitgenodigd om te zeggen, let dan op hem. Nou, als er één ding belangrijk is vandaag, dan is het kijken naar de Heer Jezus. Iedere keer kom je daar weer uit. Als je 36 mensen meeneemt op een soort reis, excursie door Israël, dan hebben ze ook 36 verhalen. En die 36 verhalen die komen in de loop van de tijd allemaal boven water, boven tafel. Ik vraag er ook om, ik roep er ook om, zeg het nou eens, begin er eens over en als je wat hebt, kom. We waren nog maar nauwelijks begonnen en ik had iets gezegd over een zuster die een lied op mocht geven of een dankzegging uit. Het was de eerste avond of de eerste middag. Nou, een lawine. Beschadiging, gedeukt. En zo is het doorgegaan. Ze hebben allemaal een verhaal. En wat is dan het antwoord? Christus. Kijk naar hem. Die als hij gescholden werd niet terugschold. Aha, dus dat is het eerste. Dus niet terugschelden. Niet een kwestie van, nou ik pak je wel. Of ik krijg je nog. Niet terugschelden. En vervolgens, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zou jij nu, als je hier zit, en misschien last hebt van bepaalde dingen, dingen die gebeurd zijn, misschien wel 20 jaar terug, 30 jaar terug, 40 jaar terug, want die verhalen heb ik nu weer gehoord, maar die waren er al lang, maar die zitten hier ook wel waarschijnlijk, heel lang geleden beschadigd, gedeukt, miskend, misbruikt. Zou je het kunnen vergeven? Ja, maar als de dader echt gestraft wordt, dan... Ja, dat is de taal van de hulpverlening van vandaag. Zou je het zonder die taal ook kunnen? Zou je nu durven zeggen, kunnen zeggen... Vader, vergeef het hem, want hij wist niet wat hij deed. Ja, maar hij wist heel goed wat hij deed. Dan gaat hij, weet je wel... Klopt. Ik was verbaasd toen ik ooit vroeger bestudeerde die zogenaamde vrijsteden. In het Oude Testament worden ze genoemd een paar keer. Dat was een vluchtplek voor mensen die iemand hadden gedood, terwijl ze geen opzet hadden gehad. Dus stel maar, je was aan het bomen hakken en een stuk bijl vloog van de steel en raakte iemand, je buurman of zo. En daardoor stierf hij. Nou, er was natuurlijk geen opzet om zo iemand te doden. Dat is nooit aan de orde geweest. Maar toch, je had iemand gedood. Dan was er een vluchtweg. In Nederland is een bekend lied, vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe. Of ik zou niet weten hoe, vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe. Het is een vluchtweg. Lied 81 uit de bundel van Johannes de Heer zegt, vlucht dan, eer je sterven moet, met je zonden aan Jezus voet. Het is een vluchtweg. Maar goed, in het Oude Testament was er een vrijplaats, een vrijstad. Zes van die vrijsteden waren er, drie aan de ene kant van de Jordaan en drie aan de andere kant. Ze lagen allemaal een beetje op de hoogten. En dan kon je naartoe. En dan kon je daar de zaak bekendmaken bij de oudsten en die gaven je een plekje in die stad. En dan zou er later wel eens gesproken worden. Als de hoge priester gestorven was, dan kon je terug. Maar ja, zeg je, maar als je het dan wel met opzet gedaan had. Hier wordt verondersteld dat je het zonder opzet gedaan hebt. Weet je wat het mooie is van de Heer Jezus, die mensen die om hem heen stonden en die heel bewust zeiden, schreeuwden, we willen hem niet. Ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus bracht hun zonden van dat moment zo gigantisch onder de noemer, niet met opzet. Dit is uniek. Het is echt uniek dat de Heer Jezus hun problemen, hun verkeerdheid, hun geschreeuw brengt onder de noemer zonder opzet. Ze weten niet wat ze doen. En de dood van de hoge priester? Ja, als die gestorven is, dan waren ze weer vrij. Die is gestorven. Het is zo subliem in de Bijbel, zo genadevol, zo rijk aan liefde, zo bijzonder in Gods genade, dat hij niet wil dat je omkomt. Niemand hoeft om te komen. Je mag komen. Maar je moet op hem kijken. Maar ook in je omgaan met anderen. Met je reactie op wat anderen je aandoen. Wat ze jou misschien wel aanwrijven, onterecht. Nou, laat het los. En je zult losgelaten worden. Stop ermee. Stop ermee. Stop met het vechten. Stop met het debatteren. Stop met het eindeloos wroeten in ja, wat de schuldvraag zou zijn. Laat het los. Breng het bij de Heer Jezus. De Heer Jezus, ik kan het niet langer tillen. Ik weet niet hoe ik het moet hanteren. Want de duivel maakt er handig gebruik van om je altijd je blijdschap te ontnemen. Nee, als ik naar de omstandigheden kijk, naar de buren die hatelijk zijn, dan word ik bang en misschien wel wreed en misschien ook wel agressief. Dan ga ik wat doen. Maar als ik naar hem kijk, zeg Heer Jezus. Ik heb tegen één in onze excursie gezegd, ik wil je nog een tekst meegeven. Dat is een tekst op Psalm 32. Ik raad u, mijn oog is op u. En ik heb opnieuw dat verhaaltje verteld, dat ik ook wel eens verteld heb hier. Iemand die blinde geleidehonden trainde, kreeg de vraag, wanneer is zo'n hond nu geschikt om afgeleverd te worden? Nou, zei hij, dat is heel eenvoudig. Als ik met zo'n hond in het bos loop en er steekt een konijn over en die hond die wil wat zijn natuur betreft achter zo'n konijn aan. Maar als die dan eerst naar mij kijkt, dan is die geschikt. En als hij gelijk achter het konijn aanvliegt, is die nog niet geschikt. Heel simpel. Ik raad u, mijn oog is op u. Stel nu dat je in conflict situaties bent, dat je agressief wordt of dreigt of misschien wel moeite hebt met die of met die. Probeer het eens. En niet nu, ik bedoel, blijf maar gewoon zitten. Maar ik raad u, mijn oog is op u. Kijk eens in de ogen van de Heer Jezus. Richt uw aandacht op hem. Daarom zal aan het eind van onze Bijbel kunnen staan, De bladeren van de boom des levens van het kruis zijn tot genezing van de volkeren. De kenmerkende dingen van het kruis. Dus wat kenmerkend is voor het kruis, dat is genezing. Dat is genezing voor de volkeren. Dat geneest. Hier vind je het. Na al die namen kom je uit bij die ene naam. Je kunt misschien zeggen, ja, maar Abraham, ja, dat was toch wel een apart geval. En Sarah, ja, wie krijgt er nou een kind als ze 90 is? Ja, ik snap het. Dat zal ook wel een groot wonder zijn geweest. En je kunt wel doorgaan met alle mogelijke dingen wegschuiven. En het is allemaal zo ver van ons bordje. Maar als je nu naar de Heer Jezus kijkt. En je ziet hem gaan naar het kruis van Golgotha. Met alle haat en hoon en verwerping en miskenning. En dwars door alles heen. Uw wil geschieden. Hier ben ik. Zou je durven zeggen. Mijn God, mijn Vader. Uw wil geschieden. Hier ben ik. Ik weet het wel dat een bepaalde route kan opleveren. En misschien ben je bang voor wat er dan komt. En dus hou je je mond maar. Heb ik jaren gedaan. Maar nu dan? Zou je naar hem willen kijken? Want als je naar hem kijkt, verslap je niet. Dan is er geen matheid van ziel. Maar als je naar jezelf kijkt of naar de omstandigheden kijkt, dan is er continu een geval. Ja, nou, laat ik maar stilhouden. Of... dat heet in militaire dienst, laat ik mij maar drukken. Ze bedoelen eigenlijk, ik kruip wel weg achter een balk katoen. Dan kom ik niet aan de beurt of zo. Dan ga je in echt wel je onopvallend gedragen. Ik vroeg iemand, die was beroepsman, burgerberoepsman. Ik zei, wat doe je daar dan? Nou, zei hij, mij verdekt opstellen. Ik zei, dat lijkt me goed, ja. Met andere woorden, want ik ben er nooit. Maar stel dat de heren vanavond vraagt, ik zou wel een paar vrijwilligers willen voor iets. Gaan we ons dan verdekt opstellen? U begrijpt wat ik bedoel, hè? Kruip je weg achter een pilaar of achter achter de brede rug van je broeder of zuster voor je? Of ga je zeggen, ik zal best moeite krijgen, maar hier ben ik. Dit gezelschap zou een gezelschap moeten zijn zo vol van de Heer Jezus, zo blij door de reddingen, door het geloof in hem en door de geweldige toekomst die wacht. We gaan de Heer Jezus tegemoet, we zullen bij hem zijn en we zullen voor altijd bij hem blijven. En als hij terugkomt op aarde, komen we met hem terug, maar voor eerst gaan we naar hem. We zullen bij hem zijn, we zullen opgenomen worden, we gaan de Heer tegemoet in de lucht en we zullen daar zijn waar de Heer Jezus is. En we zullen hem alle eer, alle glorie geven die bedenkbaar is. We zullen bij hem zijn en alles doen om hem te prijzen. Geweldige toekomst, schitterende toekomst. Dat is ons voorland, dat is wat we voor ons hebben. Maar wel een beetje moeiteloos. Het moet wel een beetje aardig temperatuurtje zijn. Geen gedoe met storm of zo. En ook niet met een aanval in Apeldoorn. Want daar houden we niet van. Het is ook vreselijk wat daar is gebeurd. Ik zag het toevallig, ik heb een klein stukje reportage gezien. Het was precies dat stukje. Ja, dan blijf je even aan de buis gekluisterd. Dat schrikt, dat is een enorme, enorme gebeurtenis. Maar jijzelf dan, wat bedoel je eigenlijk? Wel voor de televisie dit waarnemen, maar ondertussen eigenlijk ook niks doen. Waar zijn degenen die zich vrijwillig aanbieden? Ik neem die tekst uit het Richterboek. Er wordt vandaag heel veel gediscussieerd over Deborah. Dat zou de eerste zuster in het ambt zijn. Dat zou de eerste vrouwelijke dominee zijn. Dat zou echt wel de vrouwelijke ouderling zijn. Van alles wordt gezegd. Deborah. Zie je wat, Deborah? Nou, Deborah is niet het voorbeeld voor een vrouw in het ambt. Ik wil er best over discussiëren met je, maar als je het daaruit haalt, dan verlies je het gegarandeerd, want daar heb je geen één been om op te staan. Niks. Waarom niet? Omdat Deborah onder de Deborah-palm rechts sprak. Waar was dat? Nou, bij haar thuis dus. Daar stond die Deborah-palm. Die stond niet in Jeruzalem. En bovendien, ze klaagt. Ze heeft een lied geschreven. Waar zijn degenen die zich vrijwillig aanbieden? Waar zijn ze? Die mannen. En toen ze één had, Barak, toen zei ik durf niet. Ik durf alleen maar als jij met me meegaat. Toen zei ze, dat zal ik wel doen. Maar de eer is dan ook voor een vrouw. Niet voor haar. Is helemaal geen beeld van de vrouw in het ambt. Helemaal niet. Maar ze heeft geklaagd. Waar zijn ze? Ja, daar zitten mensen zitten bij de veekudden. Bij de kudden. Die hadden het te druk met hun business. De anderen waren aan het strand van de zee. Die hadden toevallig vakantie, toch? Anderen hadden zaten met fluitspel. Die waren toevallig op een concert. Die hebben ook geen tijd natuurlijk voor de heren. Cultuur, werk, Vrije tijd, vul maar in. Alle blokjes komen bijna aan de orde daar. Maar waar zijn ze? Maar waar zijn ze vandaag dan? Als Deborah hier nu vandaag zou zijn, zou ze misschien hetzelfde gaan zingen, een lied gaan zingen, het lied van Deborah. Maar nu hier, vestigt uw aandacht op hem, opdat je niet door matheid van ziel verslapt. Dit merken we, dat weet u. Jullie weten dat je door matheid van ziel verslapt en dat er zo weinig gebeurt. Door steeds minder mensen moet er meer gedaan worden, minder mensen. Zijn we er gereed voor? Kunnen we zeggen, durven we zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Door het geloof, Abraham, jongen, Sarah, het was toch niet niks. Nee, Jacob, Esau. Ja, Esau is een beetje negatief, zult u zeggen. Nou, ik laat het los. Gideon. Zullen we? Zou je Hebreeën 11 willen lezen en zeggen, Heer Jezus, ik kijk naar u. Ik vestig mijn aandacht op u. Ik wil me echt richten op u. En dat zou wel eens een kruis kunnen betekenen. Maar dat kruis zal altijd tot zegen leiden. Zegen voor u, Heer Jezus. En zegen voor mensen om me heen. Wat een prachtige opdracht krijg je. Te heftig. Bid daar dan voor. Durf eerlijk voor Gods aangezicht te komen. Met je bangheid, met je angst. Heer, ik ben zo bang voor de familie. Ik ben zo bang om tijdens een verjaardag partijtje te vertellen wie ik ben. Ik ben zo bang om te zeggen dat ik het anders zie. De eerste grote test voor mijzelf is geweest toen ik me liet dopen. Ik heb er jaren tegen geknokt. Ik wilde niet. Ik was als kind gedoopt, dat moet goed zijn. En ik was nog niet getrouwd, ik wilde het mijn vader en moeder vertellen. Daar heb ik er niet zoveel steun aan gehad, in geestelijke zin. Het was ook altijd moeilijk thuis, maar ze hebben altijd gescholden op het geloof van mij. En hoe altijd op de, nou ja, dat ik de verkeerde richting ging. En dat ik enfin, het pad der vaderen, de oude paden verliet. Je kent die termen wel, misschien ben je daar ook mee plat gegooid. Dat heb ik ook allemaal gehad. En dan had ik natuurlijk tegen kunnen werpen van jullie doen het zelf ook niet of zo. Maar dan krijg je alleen nog meer heibel. En ze hebben altijd gevochten en gescholden. Maar ik werd gedoopt om 8:00 in Foxhall. Op een avond in de week, ik weet niet meer. En ik moest 3 kwartier fietsen om daar te komen. Mijn Volkswagen moest nog komen. 7:15 moest ik echt weg. En om 7:10 had ik het nog niet gezegd. Ik had nog 5 minuten. Ik had nog 4 minuten. En toen kwam het hoge woord eruit. Ik vond het zo moeilijk om echt uit te komen voor dat wat ik wilde, wat ik dacht te moeten doen voor de Heer Jezus. Ik heb het gedaan. Ze zwegen. Ik ben weggefietst. Ik heb gejankt op de fiets. De doopdienst ging door en na afloop, dat kennen jullie een beetje, dan krijg je een hand en word je gefeliciteerd. Deden ze mij ook. Ik ben weggerend naar het fietsenhok. Ik kon het niet verdragen. Ik denk, toestanden thuis en hier feliciteerden ze mij. Maar ze hebben nooit meer 1 woord tegengezegd. Ik was verbaasd toen ik terugkwam in huis, dat er geen ruzie kwam. Het was voor het eerst. Ik weet ongeveer wat de Hebreeuwse gelovigen gevoeld hebben. Beetje natuurlijk. Ze hebben me niet lichamelijk bezeerd. Geen pak slaag gegeven of zo. Waarschijnlijk had ik dan teruggemapt. Maar goed, dat is niet gebeurd. Maar emotioneel wel. En emotioneel kun je iemand raken zo hard. Dat het voor altijd een deuk blijft. Dat het voor altijd een wonde blijft. En toch zou je durven. Ik ben er zeker van dat de Heere je gaat helpen in de dingen die je nu nog moeilijk vindt. Kijk maar naar de Heer Jezus. Zijn kenmerkende dingen, zijn toekomst, zijn schittering, is de kracht van vandaag. Niet door kracht, niet door geweld, maar door Gods geest, zegt de Heere in het boek Zacharia. En dat is vandaag ook waar. Door alles heen. Zal ik het nog een keer lezen? Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij leidt je En hij maakt het ook af. Hij rondt het helemaal af. Die om de vreugde die voor hem lag. Die om de vreugde die voor hem lag. Die om de vreugde die voor jou ligt. Het kruis kon verdragen. Door het geloof. Door het geloof. Het is heel subtiel. Maar het is zo duidelijk. Het kruis heeft hij op zich genomen. De schande heeft hij niet geacht. En is nu aan Gods rechterhand gezeten. Hij heeft zulk een tegenspraak van de zondaar. En tegen zich verdragen. Opdat gij, opdat jullie nu vandaag niet. Door matheid van ziel verslappen. Dat is de kern van mijn boodschap vanavond. Ik wil zo graag dat dit helder is. Dat je durven mag. Dat je kracht verlangen mag. En verwachten mag van hem. Maar je moet hem wel aankijken. Ik raad u. Mijn oog is op u. Psalm 32. Kijk hem in de ogen. We waren ergens tijdens de reis. Dat wil ik niet als grapje vertellen. Maar als een opmerking. Volgens een van onze deelnemers ging dat daar niet goed. En er werd nogal heftig bewogen, weet je wat, dat ging nogal. En toen zei een van de deelnemers, ja, daar dit doen ze dit. Maar in de hemel zit de Heer en die zegt nee. Weet je wel, dat contrast tussen ja en nee. Maar als jij de Heer Jezus in de ogen kijkt, als je het moeilijk hebt, dan zegt hij. Doe maar. Ik raad u. Mijn oog is op u. Wees nu niet als een muildier. Dat trotsje het bedwingen moet. Met toom en bit. Maar kijk. Hem aankijk. Vestigt uw aandacht. Is dat alleen maar. Nee, dat is continu. Dat is eigenlijk steeds maar weer zeggen. Heer Jezus. Wat bedoelt u en hoe bedoelt u het? De Heere zegen ons. Ik wil er graag voor bidden. Onze God, onze Vader. We staan hier misschien met grote woorden naar Hebreeën 11 en begin van 12 te kijken. En we kunnen alleen maar belijden en erkennen dat we eigenlijk bewonderend kijken naar die geloofshelden die hier genoemd worden. Zeker als het gaat om de Heer Jezus. En op hetzelfde moment zijn we geneigd om te zeggen, ja, maar zo ben ik niet. Ik durf niet. Ik ben bang. En als u niet meegaat, dan durf ik het niet. Nu, hij gaat mee. Mozes zei, als u niet met ons meegaat, doe ons van hier dan niet optrekken. Nou, hij gaat met ons mee. Hij is er. En we mogen onze Heer Jezus in de ogen kijken. We mogen opzien naar hem. Vestigen onze aandacht op hem. We mogen weten dat hij er is, dat hij leeft. En dat hij als de allergrootste de tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. En dus kan hij meevoelen. Want hij is in alle dingen verzocht geweest, ook deze dingen. Dank u wel dat we zo in alle vrijmoedigheid bij hem, bij u mogen komen. En ook voor elkaar mogen bidden om getuigen te zijn, om op onze plek waar wij wonen misschien ja, een paar dingetjes te zeggen. Misschien op bepaalde punten wel niks te zeggen, omdat u het beter vindt om te zwijgen. We willen u zo vragen om een oogcontact met u. En een oogcontact met de Heer Jezus. Continu, dag in dag uit. We willen u hartelijk danken dat u dat schenken wilt, dat u die geweldige zegen geven wilt, dat we met u mogen praten, met u ja, eigenlijk naar de dingen mogen kijken. En mogen vernemen wat u ervan vindt. We willen u danken voor deze dingen. En we prijzen uw naam voor elkaar. We dragen elkaar aan u op. Ook voor de route die we deze week nog gaan. We vragen of het een fijne, bijzondere, zegenrijke week mag zijn. Voor iedereen die hier is. We willen nu al bidden voor de doopdienst van aanstaande zaterdag. En ook vragen of het praktisch een goed verloop mag krijgen. Dank u dat u een oplossing gaf. We bidden ook samen dat het een bijzondere samenkomst wordt. Waarin u, Heer Jezus, glorie krijgt en die Heer Jezus misschien ook geprezen wordt en gedankt wordt. In elk geval zijn er een fix aantal mensen die bewust willen gaan staan aan de kant van de Heer Jezus. Wat het ook kost. We willen u bidden om een zegen voor elkaar, voor onze werkzaamheden, of als we nog vrije dagen hebben voor de vrije tijd. Wil u nu bidden voor de kinderen die weer naar school gaan misschien in de loop van deze week. Zegen hen ook. Misschien mogen ze ook daar iets tonen van het geweldige werk van de Heer Jezus. En ik wil ook bidden voor die hier zitten en misschien de Heer Jezus nog niet kennen als hun heiland, als hun verlosser. Dat ze dat nu wel gaan doen en voor hem gaan kiezen. Wat het ook kost. Amen.